Goedemorgen. We willen samen lezen in het woord van God. En wel de tekst van Psalm 121. Het staat op het scherm, u kunt meelezen. Een pelgrimslied staat erboven. En de tekst van Psalm 121 zegt het volgende. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Tot zover de Bijbellezing. De tekst van de psalm die blijft ondertussen wel op het scherm staan. Mag alweer naar vers 1 toe. Want daar wil ik graag een paar dingen over zeggen. En ondertussen daar zo nu en dan naar verwijzen. Eerst maar eens even over het thema. Het gaat over op reis. De hele maand hebben we het over op reis. Een aantal liedjes die gaven er ook al aan. En deze psalm, psalm 121, is de eerste in een serie pelgrimspsalmen. Dan wil ik even weten, wie van jullie is alles in Israël geweest op bezoek? Oh, kijk eens aan, dat zijn er een heleboel. Jullie zijn allemaal pelgrims. Dank u. Er is een tijd geweest dat, ik weet niet of dat nog zo is, dat je als je in Israël kwam, dat je tijdens de reis of aan het eind een officiële oorkonde kreeg van de Israëlische regering, dat je als pelgrim in Jeruzalem geweest was. Omdat je, dat je kon bewijzen dat je daar geweest was. Ik geloof dat ik ooit nog ergens in mijn boekenkast zo'n ding heb liggen. Dus ik ben ook een pelgrim. Nou zegt dat misschien nog niet zoveel, want dat is wel een beetje een ouderwets woord. Pelgrims, dat zijn lui die onderweg zijn, op reis zijn naar een heiligdom of naar het heiligdom. En als je dat doet, dan heet je een pelgrim te zijn. Dus zo zijn die psalmen. De pelgrimspsalmen, die gaan allemaal over dat je op reis bent. En nou, daar moet ik even wat over vertellen. Mijn vrouw en ik zijn daar heel verschillend in. Als wij over onze vakantie nadenken, dat wil zeggen, dan ben ik degene die erover nadenkt. En ik ben degene die maanden van tevoren al zit uit te vlooien van waar zouden we heen gaan? En hoe komen we daar? En wat is een mooie camping? Wij zijn enthousiaste kampeerders. En langs welke wegen moeten we rijden? En zitten er ingewikkelde dingen aan? Loop ik het risico, net als de vrachtwagenchauffeur van deze week, om met auto en caravan in een woonwijk, in een hofje te belanden waar een grote takelwagen moet komen om mij erachterstevoren weer uit te slepen? Liever niet. Kortom, ik maak mij daar druk om. Mijn vrouw zegt dan ook dat ik een topper ben. Ik beweer dat zij een zieltje zonder zorg is, want zij beslist 2 dagen van tevoren waar we naartoe gaan. Of Noorwegen, of Oostenrijk, of Nederland. Ze kijkt wel even hoe het wordt. En dat, dus zeg ik tegen haar, ja, je bent een zieltje zonder zorg. Wees maar blij dat je met mij getrouwd bent, want ik denk tenminste na, enzovoort. Nou, misschien herkennen jullie dit wel. Als je ergens naartoe moet, als je op reis moet, dan zit daar een zekere mate van stress aan. Dat hebben alle mensen wel, denk ik. Voorbereiding. Ligt er een beetje aan hoe ingewikkeld en hoe spannend en hoe nieuw de reis is. Als je al 30 jaar naar dezelfde baas fietst die in hetzelfde plek is als waar je woont, dan is er niet zoveel spanning meer aan over het algemeen. Maar als je voor het eerst naar Tsjechië gaat op vakantie, ik neem maar even het voorbeeld van Sanne over. En je bent er nog nooit geweest en je komt erachter dat die lui een erbarmelijk soort Nederlands spreken dat ze Tsjechisch noemen, dan... Ja, dan zit je daarover na te denken van hoe moet dat wel niet? Hoe doen we dat? Spanning voor het op reis gaan. Drempelspanning. Een drempelmoment. Deze psalm is een drempellied. Dat zeggen tenminste uitleggers. En ik denk dat ze daar groot gelijk aan hebben. Daar moet je even goed naar kijken voordat je dat helder hebt. Wat is de positie van degene die deze tekst uitspreekt? Daar is over nagedacht. En dat komt straks in het 8e vers, komt dat weer terug. Zul je zien dat daar staat niet dat de Heer je komen en je gaan zal zegenen, maar je gaan en je komen. En die volgorde is heel bijzonder. Maar wij zouden het andersom zeggen. Je komen en je gaan, dat is een spreekwoord ook, een gezegde. Maar aan het eind staat dat de Heer je gaan en je komen zegent. Het is dus een drempelmoment waarbij je erop uitgaat. Waarbij je het heiligdom verlaat, waarbij je weggaat. Nou, daar zit dus allerlei spanning aan vast. Als je het huis van de Heer uitgaat en de wereld ingaat, zeg maar, de samenleving, het land ingaat. Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? En dan komt dus deze tekst van de psalm voorbij. Er zijn wat uitleggers die zeggen het is een soort gezongen liturgie geweest die in de poort van de tempel gezongen werd wanneer de pelgrims weer weggingen. Waarbij een priester of meerdere priesters een gedeelte van de psalm ook terugzongen als het ware als antwoord. Anderen zeggen van nou, waarschijnlijk is het gewoon een persoonlijk geloofslied dat onderweg gezongen werd. In elk geval is het een reislied. Een lied om onderweg, terwijl je op reis bent of op reis gaat, samen te zingen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Iedereen die wel eens in Israël geweest is, die kan zich een beetje voorstellen hoe dat werkt, denk ik. Want Jeruzalem is de plek van het centrale heiligdom. Daar is nog steeds het tempelplein. Daar was de tempel in de tijd van Jezus. De tempel van die na de ballingschap gebouwd is. De tempel van Herodes, zoals hij wel genoemd werd. In de tijd van de psalmist, de tempel van Salomo. Het grote heiligdom voor Israël. Daar en ergens anders moest je naartoe, minstens één keer per jaar. En als het kon, drie keer per jaar, om de grote feesten van Israël te vieren. Om Pesach te vieren en het Wekenfeest. En om het Loofhuttenfeest te vieren, Grote Verzoendag enzovoort. In de tempel in Jeruzalem. Daar moest dat. Dus gingen mensen onderweg. Ze gingen op reis. En ze deden dat meestal lopend, denk ik. Een enkeling die had misschien wel een ezel of een paard of een kameel, maar over het algemeen werd er gewandeld. En dat betekent ook dat het niet snel ging en dat het nogal vermoeiend was en stoffig. En dat het niet helemaal zonder gevaar was. Want de veiligheid in het land was niet zo gegarandeerd als wij bijvoorbeeld in Nederland zouden mogen verwachten. En als je dan weer op weg ging uit de tempel weg, was daar geweest, had een feest gevierd, samen met heel veel mensen God geloofd en geprezen, samen met heel veel mensen gegeten enzovoort, dan ging je er weer uit en dan. Dan kwam je de tempel uit, je komt de stadspoort op een gegeven ogenblik ook uit, en dan zag je, dan zie je bergen. Jeruzalem is omgeven door bergen die hoger zijn dan Jeruzalem zelf. Waar je ook heen kijkt, je ziet altijd bergen. Dus kun je je voorstellen dat zo'n pelgrim naar buiten loopt en zegt, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Dat is het eerste wat ze gaan doen. Als je de gouden poort uitgaat van de tempel, dat kon toen nog, dan sta je oog in oog met de Olijfberg. Dat is het eerste wat je ziet. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? En dan moet je erbij bedenken dat in de tijd waarin deze psalm speelt, dat de bergen de plekken waren waar de goden waren. Daar werden de afgoden vereerd. Dat waren de plekken van de ontmoeting met God. Dat God overigens voor Israël ook. Denk maar aan de berg Sinaï, waar de wet gegeven werd. Denk aan de berg waar Mozes het beloofde land mocht zien. Denk aan het Nieuwe Testament, aan Jezus, de verheerlijking op de berg. En zoveel andere plekken waarbij de berg de plek is waar God of eventueel de afgoden zijn. Dus dan sta je daar op de drempel van zo'n van die prachtige tempel. Dan kijk je door de drempel, door de deuropening naar buiten. En dan zie je de bergen en denk je, ja, wat denk je dan? Ja, wie gaat mij beschermen onderweg? Wie zorgt ervoor dat ik veilig thuis kom? Ik ga op reis. Wie zorgt ervoor dat ik veilig in mijn woonplaats kom? Waar komt mijn hulp vandaan? Laat de volgende teksten maar even zien als je wilt. Want de psalm, die geeft daar ook antwoord op. Of door degene die het zingt zelf, of reciteert, of door de priester. Dat maakt me niet zoveel uit. Want het antwoord is onmiskenbaar en is een geloofsbelijdenis. Het is namelijk een geloofsbelijdenis in een samenleving, in een wereld waarin het sterft van de afgoden. Bij bosjes zijn ze er. Allerlei soort en maat. Je kunt het zo gek niet bedenken of er waren wel afgoden voor. Elk volk zijn eigen afgod. En Israël kent Psalm 121 als geloofslied. Mijn hulp, ik weet waar mijn hulp vandaan komt. Als ik straks de drempel overstap en naar buiten ga en de lange stoffige weg maak naar Galilea bijvoorbeeld, dan weet ik waar mijn hulp vandaan komt. Want die komt niet van een of ander afgodje. Die komt niet van de Baal van de Canaanieten. Of die komt niet van Malcom van de Moabieten. Of Bel van nog verder oostelijk weg van Babylon. Maar die komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Israël onderscheidt zich daarmee van alle volken om maar heen. En alle volkeren hebben hun eigen goden. Soms hebben hun eigen steden hun eigen goden. Maar Israël kent de God. Die God is over alles en creator, schepper van alles is. De Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat zet met één de hele boel op de plek. Het maakt het met één duidelijk. Het zet met één helder in het licht hoe de verhoudingen zijn. Wij hoeven niet, zegt Israël, af te wachten of er een God is die ons wil helpen. Een of andere God die we moeten dienen met allerlei offers en dergelijke. En waarvoor we ons in misschien wel 1000 bochten moeten brengen. Maar onze hulp, wij weten waar die vandaan komt. Die komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Niets is groter dan hem. Anselmus van Canterbury schreef in de 12e eeuw een ingewikkeld stuk dogmatiek. En kwam op de formulering, God is degene naast wie niets groters denkbaar is. Dat is onze God. Onze hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laat de volgende teksten maar even zien. En dan komen er een hele serie teksten. Deze onder andere over dat hij je voet niet zal laten wankelen en dat hij niet zal sluimeren. Nou, dat is ook een leuke. Want de goden die moesten zo nu en dan wakker gemaakt worden. Dat vinden wij een bizar idee natuurlijk, maar dat was zo. Er waren een aantal vruchtbaarheidsgoden die moesten uit de dood wakker worden als het ware. Want die gingen dan dood in de winter, dat kon je zien, hè? Want alles werd dan dor en zo. En er waren geen vruchten meer aan de bomen, er bloeiden geen bloemetjes meer. En ja, de god die het groene land beheerde, die was kennelijk even dood gegaan of even in slaap of zo, weet ik veel. En dan moet hij dus weer wakker gemaakt worden na het begin van de lente, want anders komt de lente niet. Was de gedachte van onder andere mensen in Kanaan, van de Kanaanieten. God is niet degene die sluimert of slaapt. De goden wel. De goden vallen regelmatig in slaap. Soms zijn ze in coma. En meestal zijn ze hartstikke dood. Daar valt niks van te verwachten. Maar God is wakker en leeft. Doe maar, laat de volgende maar even zien. Hij sluimert niet, hij slaapt niet. Het is de wachter van Israël. De bewaker van Israël. Israël is het enige land, het enige volk ook dat kan zeggen. Alle andere volken zouden dat ook niet willen zeggen. Maar Israël zegt het. Wij hebben een behoeder en beschermer. En dat is God zelf. Laat de volgende maar even zien. Er staat een hoop in deze teksten. Ik ga het ook niet allemaal uitleggen. Maar dit is ook een ervan. De Heer is de schaduw aan de rechterhand. Als jullie wel in Israël geweest zijn, dan weet je hoe belangrijk de schaduw is. Ik weet nog wel dat we een keer met een gids stonden te kijken in de kloof van Jeruzalem naar Jericho. Waar het klooster van St. George ligt. Een klooster dat als het ware geestelijk de toegang vanuit het oosten naar Jeruzalem moet bewaken. Heel nauwe kloven stonden op de rand. En we waren met 50 man plus een gids, volgens mij 48 man plus een gids. En de gids was de enige die in de schaduw stond. De rest stond allemaal in de brandende zon, 50 graden en meer. Hij stond in de schaduw van een heel groot kruis dat daar ooit een keer opgericht was. Dat was het enige plekje van schaduw. Hij wist dat natuurlijk. Hij kwam daar weet ik veel hoe vaak. Dus hij wist precies waar hij de schaduw moest vinden. Het is ongelooflijk belangrijk als de zon brandt en als het gloeiend heet is. Om te weten wie je beschut, wie je afdekt tegen de hitte van de zon. God is de schaduw aan je rechterzijde. Hij loopt naast je. Hij is je bodyguard, zouden we zeggen. Hij is degene die je niet loslaat. Laat de volgende maar zien. Er komt nog zo'n tekst voorbij die dezelfde soort uitspraak doet. De zon kan je niet steken, hè? Daar heb je de hitte van de zon, 50 graden of meer. En de maan kan je bij nacht niet schaden. Dat is eentje dat moet even uitgelegd worden. Want zo kijken we er meestal niet tegenaan. Maar in die tijd was het gebruikelijk om te denken dat de maan een heel negatief effect had op mensen. En met name volle maan. Dat er dan dat mensen daarvan niet alleen in de war raakten, maar zelfs bezeten van konden zijn. In het Nieuwe Testament, daar vind je even de evangeliën, een beschrijving van een vader die met een maanzieke zoon bij Jezus komt. En dan kom je dat woord tegen. Een van de weinige plekken waar je dat tegenkomt. Die is duidelijk bezeten. En dat werd aan de maan toegeschreven. En dan denkt u misschien, nou ja, dat is natuurlijk onzin verder. Ik bedoel, wij zijn modern, dat is allemaal niet zo belangrijk. Ik kan je dit wel vertellen, dat bij volle maan er andere dingen gebeuren dan wanneer de maan niet vol is. Het aantal zelfmoorden is hoger bij volle maan dan op andere momenten. Dat is wetenschappelijk onderzocht, uitgeteld gewoon. Er is iets van waar. Waarom weten we niet, maar er is iets van waar. En niet omdat we denken dat de maan een godin is, maar er gebeurt wel iets. En dat werd toen vroeger ook zo ervaren. De maan kan je inderdaad schaden. Dan is het geweldig als er een beschermer is die dat afdekt. Die ervoor zorgt dat de boze invloeden van de goden niet bij je terecht kunnen komen. Die je afschermt tegen de gewelddadige en slechte invloeden van de goden, onder andere van de maangodin. Laat de volgende tekst maar even zien. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. Hij waakt over je ziel, staat er in de vertaling van 51. over het totaal van je bestaan. Laat de laatste nog maar even zien. Maar daar kom je dan die tekst tegen. De Heer houdt de wacht over je gaan en over je komen. Er zit een hint in. Stel je nou voor dat het inderdaad zo'n wisselzang is tussen de pelgrim die weggaat en de priester die zingt, die terugzingt. Dan is de laatste zin is een boodschap. Ik verwacht je weer terug. God verwacht je weer terug. Je gaat niet alleen de tempel uit nu, op weg naar je akker, op weg naar je wijngaard, op weg naar je meubelmakerij, op weg naar weet ik wat, naar je woonplaats. Maar je wordt ook geacht terug te keren. En God zal ook die terugkeer naar de tempel, die zal die terugkeer zegenen en daar zal hij je in behoeden. Het maakt dat het centrum van de gelovigen in de tempel ligt. En niet in de plek waar je woont. Dat is wel een verrassende gedachte. We hebben allemaal de neiging om te denken waar we wonen, daar wortelen we. Met een beetje geluk. Toen zei je heel vaak verhuisd enzovoort. Dat overkomt dominees dan wel eens. Maar goed, over het algemeen, daar waar je woont, daar wortel je. Dat is je plek. Daar ga je naar terug elk moment, als je op vakantie bent geweest, terug naar huis. Maar deze psalm daagt ons uit om te bedenken dat onze plek de plek bij God is. De plek in Gods huis is. Dat is ons thuis. Het beeld komt later, deze gedachte komt later dubbel en dwars terug als het gaat om het Nieuwe Jeruzalem. Daar heb ik al een keer over gepreekt hier. Dat ga ik niet allemaal herhalen. Maar daar vind je dat die gedachte tot in het uiterste uitgeschreven en uitgesproken. Dat het Nieuwe Jeruzalem de plek is waar wij uiteindelijk definitief thuiskomen. Daar is ons thuis. En de tempel is daar een voorafschaduwing van. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Dit is dus een heel praktische psalm, dat is duidelijk. Maar het is ook een heel geestelijke psalm. Dat staat ook niet met elkaar in strijd hoor, dat ligt in het verlengde van elkaar. Want wij lezen deze psalm, we hebben niet een tempel waar we naartoe gaan. Dit gebouw is een gebouw. Dit is de kerk, ja, omdat we dat zo noemen. Maar de kerk in werkelijkheid waar het over gaat, dat zijn wij. En in die zin hebben we wel weer een tempel, want wij zijn met elkaar een tempel van de levende God. Zo zegt de Heer dat, zo zegt Paulus dat. Wij zijn een tempel van de levende God. Wij zijn samen, gemeente van gelovigen, is de plaats waar God woont, waar Jezus aanwezig is. En het in- en uitgaan is dus ook het in- en uitgaan, het uitgaan en ingaan in de gemeenschap van gelovigen. In het samen zijn van gelovigen. Dat kan op een zondagmorgen zijn, maar dat mag ook op een kring wezen in de loop van de week. Of in een vergadering of wat dan ook. Of in een persoonlijk gesprek met iemand anders. Waarbij het gaat om geloven op de Heer. De plek waar mensen samen zijn in Jezus naam. Daar is het heiligdom van God. En wij worden dus uitgenodigd om daaraan mee te doen. Ja, wat helpt dat nou? Jullie hebben misschien ondertussen wel zitten te bedenken van, ja, dit is wel een mooie preek zeg. Maar ik zit er wel mooi even mee dat ik tegenslag in het leven heb. Dat ik mijn baan kwijtgeraakt ben. Dat ik ziek ben. Of dat iemand die ik lief heb, dat die ziek is. En dat het niet lijkt dat er beterschap kan komen. Een van de drie vaste voorgangers van deze gemeente, broeder Wieger Sikkema, die moet binnenkort een open hartoperatie ondergaan met 4 omleidingen. Hij is heel vertrouwend op de Heer. Dat is het probleem niet, daar is helder in. Maar het is even zo goed een operatie die moet gebeuren. Dat zijn de weerbarstigheden van het leven. Daar lopen jullie tegenaan, daar lopen wij tegenaan. Deze psalm zou de indruk kunnen wekken dat als je eenmaal volgeling van Jezus bent en leeft met God, dat dan, ja, daar kun je niks meer overkomen. Dan gaat het allemaal goed. De salaris komt allemaal op tijd binnen, je auto heeft nooit kuren, je dak lekt nooit en al dat soort dingen meer. Het gaat altijd goed. Als je met vakantie gaat, heb je altijd zonneschijn, weet ik veel. Al je relaties gaan goed. En zo is het niet natuurlijk. Wij weten uit de werkelijkheid dat het veel weerbarstiger is. Het leven is heel weerbarstig. En allerlei dingen die gebeuren. Er zijn mensen die overlijden, mensen die ziek worden. Mensen uit onze directe omgeving. Hoe kan deze psalm dan toch waar zijn? Hoe kan deze psalm dan toch zijn plek hebben? Nou, in de eerste plaats omdat het wel troostrijk is. Het zegt ons wat toe. En in de tweede plaats omdat het onze gedachten richt, afhaalt van de min of meer gewone dingen van het leven, de oppervlakkige dingen van het leven, naar die dingen waar het werkelijk om gaat. Namelijk, dat je weet waarvoor je bestaat. Dat je weet waar je naartoe gaat. En dat je weet wie je helper is, wat er ook gebeurt. Want dat is de kracht van de geloofsgemeenschap rondom Jezus Christus. Ik heb er een bijzonder voorbeeld van meegemaakt. Dat is een mevrouw en een van mijn vorige gemeentes, die ik die ik mocht bezoeken. Ze was ziek. Ze had te horen gekregen dat ze MS had. Ze lag in het ziekenhuis. Die diagnose klopte overigens voor geen meter, want ze was slachtoffer van de neuroloog in Enschede, die talloze verkeerde diagnoses gesteld heeft. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Ze is voor de televisie geweest. Ze heeft jarenlang in de mening verkeerd dat ze MS had, terwijl dat helemaal niet klopte. Maar ze lag er wel en ze was ziek. En net 6 maanden eerder had ze zich laten dopen. Dus ik kwam bij haar op ziekenbezoek en praatte met haar. En ze zei van, ik denk wel eens, dit is toch ook een mooie boel. Dan heb ik eindelijk 6 maanden geleden de knoop doorgehakt om Jezus te volgen, het watergraf heen. En nu lig ik hier ineens met een MS. Toen dacht ik, ja, dit is de spannende vraag waar het over gaat. Kan Psalm 121 het doen of niet hier? Ik heb Psalm 121 niet geciteerd, maar ik heb ernaar gevraagd, waar zou je zijn nu als je niet je had laten dopen en je verbonden had aan Jezus? Ze keek me aan en ze zei, dan was ik nergens. Dat is het verschil. Dan was ik nergens. Als je de poort uitgaat en niet weet van enige hoede of bescherming. Als je de poort uitgaat in je leven met allerlei drempelmomenten. En je afvraagt welke afgod je moet beschermen. Je geld of je capaciteiten. Of je idool of weet ik veel. Of je politieke partij of weet ik veel wie allemaal. Dan ben je uiteindelijk nergens. Want die doen dat niet. Die redden dat allemaal niet. Daarom is dit ook een geloofsboodschap. Psalm 121. Je zegt tegen mensen op drempelmomenten. Die hebben we voortdurend. We hebben voortdurend drempelmomenten. Dat we ergens naartoe moeten. Niet alleen letterlijk, maar ook mentaal. Dat we een drempel overgaan. Een nieuwe baan. Een trouwdag. Een rouwmoment. Een moment dat je naar het ziekenhuis moet. Een moment dat je moet solliciteren voor een nieuwe baan. Een moment dat je nadenkt over een relatie. Weet ik veel. Allemaal drempelmomenten. Op zo'n moment daagt Psalm 121 de ganse wereld uit om de hoop niet te stellen op afgoden die dood zijn en nooit tot leven zullen komen, maar de hoop en kracht en verwachting te stellen op de Heere God die je op reis nabij zal zijn. Dat is volgens mij het sleutelbegrip uiteindelijk. Hij is erbij. Schaduw aan je rechterzijde. Ook al gaat het nog zo beroerd. Ook al is het nog zo erg. Het treft mij dan dat ik soms mensen wel eens hoor zeggen van toen ze iemand verloren die hun heel lief was. Of een kind verloren of wat dan ook. Maar waar was God? Ik denk dan, die zit naast je te huilen. Dat is de God die naast je zit. Het is niet de God die je heeft kunnen bewaren voor dit onheil. Maar het is wel de God die naast je zit. En zoek niet verder. Maar hij is naast je. Ik draai me nog even om. Min of meer. Het is namelijk verborgen onder deze twee kleden, maar straks mag ik het tevoorschijn halen. Brood en wijn. We vieren straks brood en wijn. Dat is de manier die Jezus met ons meegegeven heeft om te beseffen dat God onze schaduw aan onze rechterzijde is. Jezus heeft dat voor ons volbracht en klaargemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij in brood en wijn in hem mogen delen en in de verlossing en verzoening die hij daarmee doet door zijn bloed. Dat is duidelijk. Daar hoef ik verder niks over uit te leggen, denk ik. Maar het maakt het lijfelijk duidelijk. Dat op welk drempelmoment God degene is die naast ons staat. In zijn Zoon Jezus Christus. In zijn Heilige Geest. Elk moment dat we denken, oei, hoe zal het gaan? Wat gaat er gebeuren? Wat komt er na deze drempel? Wat is het nieuwe wat mij nu zal overkomen? Dan mag je bedenken dat God daar is. Die je uitgang en je ingang bewaart. Je gaan en je komen. En de schaduw aan je rechterhand is. De God die met je mee op reis gaat. En die meer weet van de reis dan alles wat ik zou kunnen bedenken. Terwijl ik graag van tevoren van alles en nog wat bedenk. God is het die ernaast is. Naast jou, naast mij, naast u. En het is geweldig om mee te maken dat mensen daar wat over zeggen. Dat heb ik vele malen meegemaakt. Dat vertel ik ook vaak in allerlei preken dat ik bij een terminaal zieke zat. En er naartoe ging en dacht van nou moet ik troosten. Nou moet ik woorden van eeuwig leven en van wijsheid spreken. En dan kwam ik daar te zitten en we praten even. En binnen de kortste keren kwam het getuigenis van het ziekbed naar mij toe. In plaats van dat ik wat te vertellen had aan de zieke. Ik ervaar God naast bij mij. Ik voel mij geborgen in Gods hand. Het is wel goed, het is goed met mij. Soms is dat het enige wat mensen zeggen. En dat is ook voldoende, het is goed met mij. Want ik weet dat ik verzoend ben door het bloed van Jezus Christus. Het is echt formidabel om te kennen. En formidabel om uit te leven. Dus beste mensen, lieve mensen, elke keer als je in een drempelpositie zit, bedenk Psalm 121. En denk dat dit oeroude woorden zijn, die in storm en onheil en in prachtig weer gelden. Of het nou mooi of moeilijk is, dat God het is die naast je staat en met je meegaat onderweg. Die naast je is op reis en die aanwezig is in elke omstandigheid van het leven. Laat de Heer jullie daarin troosten en bemoedigen en kracht geven om dat te doen wat goed is om te doen. Om Jezus te volgen in de praktijk van het leven. Hij die erbij is, die nooit loslaat. De werken die zijn handen zijn begonnen. Dat zijn wij. Wij zijn zijn werk. Hij laat ons niet los. Amen.